Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Vandaag is de laatste dag van Trumps presidentschap. Maar op sociale media is hij nu al niet meer te vinden. Kort na de bestorming van het Capitool namen Twitter, Google, Apple en Amazon vergaande maatregelen. Die leggen grote dilemma's bloot, ziet redacteur Wouter van Noord. Hoe moeten we omgaan met de macht van Big Tech en hun invloed op de democratie?
Op vrijdag 8 januari, als je op dat moment naar het profiel van Trump was gegaan op Twitter, dan kreeg je plots ineens de melding page not found. Want wat was er gebeurd? Twitter had ongeveer zijn bekendste en meest invloedrijke gebruiker voor altijd verbannen van het platform.
Mr. Trump lost his primary megaphone overnight when Twitter permanently shut down his personal account, breaking off his connection to nearly 90 million followers.
The company, run by Jack Dorsey, saying after a close review of recent tweets from the real Donald Trump account and the context around them, we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.
En het was nogal wat natuurlijk, want Donald Trump, nou dat weten we allemaal wel, die stond nogal bekend als Twitter-president. Ik heb het nog even uitgezocht. Dat kon je natuurlijk niet meer op Twitter doen, maar op Wikipedia stond nog precies aangegeven hoeveel hij dan had getwitterd gedurende zijn presidentschap, vanaf het moment dat hij zich kandidaat stelde. En dat telde op tot 34.000 tweets. Ik heb even een rekenmachientje erbij gepakt en dat komt dus letterlijk neer op 1 tweet per uur elke dag als hij wakker is.
We have breaking news. Donald Trump is tweeting something right now.
Oh, there is a breaking news. Donald Trump is tweeting about this.
Now back to our breaking news. President Donald Trump is tweeting this morning about his travel ban order. He posted this.
Should I keep the Twitter going or not? Keep it going? I think so.
Has he been tweeting again this morning? I just heard.
Yes, he has been tweeting again this morning.
Hij ontsloeg ministers via Twitter. Hij heeft zelfs een keer een nucleaire oorlog gedreigd via dat medium.
When the president tweeted out, he said North Korean leader Kim Jong-un just stated that the nuclear button is on his desk at all times. Will someone from his depleted and food-starved regime please inform him that I too have a nuclear button, but it is much bigger and more powerful one than his, and my button works.
Twitter was het kanaal voor hem waar hij niet alleen maar zijn eigen ideeën ongefilterd de wereld in kon sturen, maar waar ook alle camera's en microfoons op gericht stonden, waardoor die boodschappen nog eens een extra megafoon kregen. Dus dat Twitter die stap nam, dat maakte echt wel een einde aan een tijdperk, het einde van een tijdperk van Trump als Twitter-president.
En toen volgden allerlei andere kanalen, want dit was natuurlijk maar één stap eigenlijk.
Ja, dit was het ene domino-steentje dat viel. En daarna vielen ook bijvoorbeeld zijn YouTube-account is geschorst.
Now to this Fox News alert. The world's largest video platform blocking President Trump. YouTube saying the president will not be able to upload new videos for at least 7 days.
Facebook heeft zijn accounts voor altijd geblokkeerd.
Facebook has suspended the president's Facebook and Instagram accounts indefinitely.
TikTok, Instagram.
Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok, Reddit en Shopify.
Alle sociale media die besloten eigenlijk tegelijkertijd wat er nu is gebeurd is zo gevaarlijk. En daar willen wij geen verantwoordelijkheid voor dragen dat dat via onze platforms gebeurt. Dus toen is de merkwaardige situatie ontstaan dat de president, de zittende president van Amerika, effectief is gecanceld van internet in één klap. En vlak nadat Trump zelf was geweerd van alle sociale media platforms, ging ineens de blik naar Parler, een ander sociaal medium waar veel van de aanhang van Trump zich heeft verzameld. bedoeld als een forum voor vrije meningsuiting. Maar dat werd al heel snel een verzamelplaats voor allerlei mensen die conspiracy theories konden verspreiden, haat konden zaaien. En er werd eigenlijk heel weinig tegen opgetreden. En ook dat forum is in één keer eigenlijk gewist, offline gehaald.
Meanwhile, Apple, Google en Amazon Web Services ended their support for the social media network Parler over the weekend, which bills itself as Twitter without rules.
En uit de app stores van Google en Apple geschorst. En Amazon, dat de serverruimte leverde, heeft ook gezegd, daar stoppen we mee. Dus de Twitter-president kon niet meer twitteren en zijn aanhang was digitaal dakloos geworden.
En Trump werd van Twitter verwijderd nadat hij de gebruikersregels had geschonden. Hè, meermaals, hij riep op tot geweld met die bestorming van het Capitool tot gevolg. Wat was nou eigenlijk de reden van Google en Apple en Amazon om Parler te blokkeren, tegen te houden?
Op Parler konden allerlei dingen die echt niet passen bij de gebruiksvoorwaarden van Apple, Google en Amazon, konden gewoon vrijuit rondgaan. Het zat ze al langer niet lekker en zeker na die bestorming van het Capitool werd dat forum ook een beetje giftig, hè.
Violent and threatening online posts and online call to arms. Researchers who track hate, violent speech and extremist groups say what happened at the Capitol shows what some dismiss as just online boasting was actually a plan of action.
Wie zich daar nog zijn vingers aan durfde te branden, leek eigenlijk te zeggen wat er op het Capitool gebeurde, daar hoeven wij geen stokje voor te steken.
Hier willen wij niet mede verantwoordelijk voor zijn.
Nee.
Voor hoeveel mensen had dat gevolgen?
Ja, Parler had op het moment dat de stekker eruit ging ongeveer 12 miljoen gebruikers. Mm-hmm. Het is in het afgelopen jaar is het tot dat aantal gekomen.
Het is best wel snel gegroeid eigenlijk.
Jawel, voor sociale media begrippen ook weer niet gigantisch of zo. Dat gaat natuurlijk al heel snel in de tientallen, honderden miljoenen. Maar zeker een aanzienlijk forum. En vooral na dat Twitter en Facebook harder gingen ingrijpen op Trump en op het verspreiden van conspiracy theories. Dus dat werd echt een toevluchtsoord voor mensen die zich niet meer thuis voelden op Twitter of niet meer mochten zeggen wat ze wilden zeggen op Twitter en Facebook. Er zijn wat grote Amerikaanse rechtse influencers. Misschien de bekendste is Sean Hannity. Dat is een presentator van Fox News. Die ook expliciet in zijn shows opriep aan mensen: ga daarheen. Dat is de enige plek waar je nog kunt zeggen wat je wilt. En waar je niet wordt gecensureerd door wat hij dan noemt de linkse techbazen van Silicon Valley. Dus ja, je zag dat een aantal heel prominente, ook republikeinse Amerikanen en rechtse denkers, rechtse ook meer in de complotsfeer, dat echt zagen als een plek. Hè, daar kan het nog, daar word ik tenminste niet gecensureerd, niet gewist voor mijn opvattingen.
Ja, dus er gebeurden echt wel extreme dingen op Parler. En tegelijkertijd, het is nogal wat natuurlijk. Hè, want bij Twitter werden individuele gebruikers geblokkeerd. Maar bij Parler werd gewoon een heel platform zo offline gehaald.
Het is natuurlijk enorm grof geschud als je in één keer zo'n platform offline haalt. Hè. Dat riep ook enorme reacties op. Hè. Zeker omdat het een gelijktijdige stap was. En Apple en Google en Amazon besloten eigenlijk met z'n drieën: nou, deze concurrent die stoppen we. Die trekken we de stekker uit. Waardoor ook, nou ja, de mensen die het er niet mee eens waren zeiden van ho, dit schept ook wel een heel gevaarlijk precedent als Big Tech, de grote techreuzen die al monopolies hebben, zomaar een concurrent kunnen killen.
Are these Big Tech giants acting like mean girls, keeping Parler from being a part of the plastics?
Yes, absolutely. I love the analogy of Mean Girls and the cool kids table. But I think it's bigger than that, Kennedy. I think we're evolving into a one point of view society. You're only allowed to have one opinion.
Collusion, okay? This is collusion of big tech companies going against Trump supporters and people, advocates of free speech, because they control it.
Dus daar vermengden zich ook allerlei argumenten van vrije meningsuiting. En is die markt wel eerlijk? Kunnen we die macht over censuur, over moderatie, over het toelaten van welke informatie wel of niet overlaten aan een heel klein handjevol bedrijven uit Silicon Valley. Daar zit nu het spanningsveld en dat hoor je natuurlijk met name aan de rechterkant van het Amerikaanse politieke spectrum. Dat ook politici zoals Marco Rubio, voormalig presidentskandidaat, daar echt voor waarschuwen. Van zelfs tegenstanders van Trump moeten toch inzien dat dit levensgevaarlijk is.
What we're now is engaging in a new front about who should be censored or not by five companies who no one's elected and have the power to wipe you out.
Wat er nu gebeurt, moeten we dat als censuur zien? Hoe kijk jij er tegenaan?
Je hoort in ieder geval uit redelijk onverdachte hoek, namelijk van bijvoorbeeld Alexei Navalny, de Russische oppositieleider die juist tegen autocratische regimes heel erg strijdt, grote waarschuwingen van let nou op, dit is censuur. En de vijanden van democratie, die gaan dit gebruiken in hun voordeel. Die gaan straks zeggen, hoezo is het erg dat wij die of die censureren? Het gebeurt zelfs met de president van Amerika. Dus dit schept ook voor vrijheidsstrijders wereldwijd blijkbaar een beetje het angstbeeld dat censuur gewoon een normaal onderdeel wordt van de gereedschapskist van techbedrijven en regimes. Dat is natuurlijk het probleem. Er is niet een goede juridische procedure. Er zijn geen inspraakprocedures. Er is geen arbitrage. Big Tech is aanklager, rechter en beul tegelijk. Zonder dat er echt goede procedures voor mogelijk zijn.
Maar aan de andere kant, het werd die bedrijven natuurlijk steeds verweten dat zij niks deden. Dat ze zeiden, ja, we zijn een platform, we hebben niet zoveel te maken met de inhoud. Wij
zijn een neutraal doorgeefluik, dat was heel lang hun positie.
Precies.
En dat was al behoorlijk onhoudbaar aan het worden. En de maatschappelijke roep om in te grijpen tegen desinformatie, haatzaaierij, die groeide de laatste tijd heel sterk. En nu doen ze dat. En dan hoor je ineens een bak met kritiek uitbarsten over ze doen het en ze maken mensen monddood en ze hebben eigenlijk veel te veel macht. En dat lijkt een paradox, maar dat is het niet per se. Je kunt natuurlijk ervoor zijn dat die techbedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen over de inhoud die er circuleert en tegelijkertijd vaststellen dat het volstrekt onwenselijk is dat vijf bedrijven uit Silicon Valley alles bepalen. Zonder democratische toets, zonder rechterlijke controle in veel gevallen en zonder inspraakmogelijkheden.
Maar de vraag is dan natuurlijk, hoe organiseer je dat dan op een manier die wel democratisch is?
Ja, dat is de billion dollar question. En het frustrerende en het cynische misschien ook wel, is dat er eigenlijk, dat die digitale democratie een update nodig heeft, dat is wel heel duidelijk. Alleen hoe die er moet uitzien, dat weten we eigenlijk nog niet. En er zijn wel wat aanzetten van ideeën. De baas van Twitter speculeerde afgelopen week ook weer hardop over misschien het decentraliseren van dat netwerk. Dus in plaats van dat alle macht bij hem ligt, dat die misschien bij de gebruikers komt te liggen en dat je dan met stemrechtssystemen zou kunnen bepalen wat wel en niet mag.
Dat ze dan elkaar gaan jureren.
Ja, dat zou misschien kunnen. Maar goed, de manier waarop je je de vraag stelde, hoor ik ook wel van hoe ga je dat dan doen en in welke reële gebruikservaring past dat dan? Facebook werkt aan het echt opbouwen van een soort nieuw soort instituties. Die zijn bezig met een, wat zij noemen, een soort digitaal hoge rechtshof. De Facebook Oversight Board, waar allemaal prominente oud-politici en mensenrechtenactivisten zitten, die moeten oordelen over zaken van censuur en democratie. Maar ook dat soort instituties staat eigenlijk nog heel erg in zijn kinderschoenen. Je ziet in de Europese Unie dat we heel erg gaan proberen met regels daar paal en perk aan te stellen. Er ligt nu een heel groot pakket in de Europese in het Europese parlement om de macht van techreuzen aan banden te leggen en ze ook verantwoordelijker te maken voor die inhoud.
Now we have such an increase in the online traffic that we need to make rules that put order into chaos. And that is what the Digital Service Act is all about. Because a safe digital space is one that protects users from illegal and harmful content while preserving the freedom of expression. And that is the very important balance that we have been keeping.
De nieuwe instituties voor die digitale democratie, die bestaan eigenlijk nog niet. Terwijl de huidige niet goed functioneren.
Ja, en het liefst zou je dan misschien zien dat rechters zich hierover kunnen buigen.
Kijk, er zijn natuurlijk wel wat mogelijkheden om dit met rechters op te vangen.
A few breaking stories this past hour. Parler will sue Amazon, alleging collusion and shutting it down in order to create a monopoly with Twitter. We'll see where that lawsuit goes.
Het interessante nu is dat Parler heeft de beslissing van Amazon aangevochten bij de rechter. En dat zorgt ervoor dat er ook allerlei details nu naar boven komen van oké, wat zijn nou de redenen waarom Amazon Parler heeft verbannen? En dan blijkt dus al dat maandenlang allerlei haatzaaierij, doodsbedreigingen van zowel politici als bazen van big tech, als voor zwarte personen, echt behoorlijk heftige dingen die daar al maandenlang eigenlijk ongehinderd konden circuleren. En daaruit blijkt dus ook dat Amazon die stap niet heel lichtzinnig heeft genomen. En dat er wel degelijk een groot probleem was met dat forum. Maar goed, alsnog kun je natuurlijk zeggen dat het wringt dat zo'n grote techreus in zijn eentje dat kan bepalen.
Ja, dus je zou liever willen dat, nou ja, zoals dit geval is het achteraf getoetst. Maar dat dit soort regels op de een of andere manier democratisch tot stand komen.
Ja, of in ieder geval dat het past binnen de snelheid ook van internet. En dat is natuurlijk ook zo. Dat deze stappen die zijn nu ongeveer in real time genomen. En zelfs een spoedprocedure bij een rechter, ja, daar gaat toch weer een paar dagen of een week overheen. En dan is het kwaad al geschied als je het kwaad vindt. Dus die toetsen, die lopen niet gelijk op meer met de macht van die techreuzen. Het zijn instituten geworden die machtiger zijn dan staten, machtiger zijn dan de Europese Unie. En daarom groeit ook de roep op overheden om deze bedrijven in te snoeren, misschien wel op te knippen.
Hey, en Wouter, zo'n bedrijf als Parler, betekent dat nou dat het nu kansloos is dat ze eigenlijk geen onderdak meer kunnen vinden?
Nou, het is wel heel moeilijk gemaakt als jij in de twee grootste appwinkels van de wereld, die gezamenlijk bijna de hele smartphone-markt beheersen, niet je app mag aanbieden. Wordt het al lastig. En als dan ook nog de meest dominante speler in clouddiensten zegt, we verhuren jou geen serverruimte meer, dan gaat de stekker er definitief uit.
Some news about the so-called conservative Twitter platform Parler. The CEO now saying his social media app may not return at all after being shut down.
In Amerika, dat is een hele mooie term waar eigenlijk niet zo'n goede Nederlandse vertaling voor is, heb je een verschil tussen freedom of speech en freedom of reach. Dus aan de ene kant, de freedom of speech, daarvan zou je kunnen zeggen, misschien bestaat die zelfs nog wel voor platforms zoals Parler, want ze kunnen gewoon nog op een obscuur servertje zelf dingen hosten. Alleen die reach, het bereik, daarin zijn ze nu zodanig beknot dat het bijna niets meer kan voorstellen. Maar er zit ook daar weer een paradox in. Want je ziet dat die grote techbedrijven de laatste jaren juist door hun algoritmes, door hun verdienmodel waarmee ze mensen in steeds nauwer afgebakende doelgroepen zetten, waarin ze extreme geluiden en emotie op die platforms heel erg aanwakkeren, dat die platforms er ook voor hebben gezorgd dat die voedingsbodem voor de woede en voor de achterban van Trump en voor de boze mensen die nu een toevlucht zoeken op Parler ook groter werden. Dus Big Tech heeft een hele merkwaardige rol gespeeld. Aan de ene kant het faciliteren en het aanwakkeren van de woede. En nu in één keer het deksel op de pan en klaar ermee.
Maar goed, als je mensen een platform ontneemt, zoals Parler in dit geval, dat wil natuurlijk niet zeggen dat hun gedachtegoed uitgewist wordt. Dan vinden ze het ook wel weer een ander plekje, toch? Ergens op het internet.
Ja, maar dat is dan wel een heel donker plekje. Dat bereik, dat wordt nooit meer zo groot. En dat komt omdat die bedrijven een monopolie hebben. En in sociale media werkt het zo dat degene die het grootste is, vaak ook het grootste blijft. Dus waar concurrentie al heel moeilijk was om een even groot platform te bouwen als Twitter of Google, is dat nu vrijwel helemaal onmogelijk geworden.
Ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen dat we zien misschien een soort sociale media versnippering gaan ontstaan hierdoor.
Ja.
Of een soort nieuwe verzuiling, het is maar net welke woorden je daaraan wil hangen. Dat zou dan misschien ook wel positieve effecten kunnen hebben als ik jou zo hoor. Want die grote media die stoken het vuurtje tot nu toe alleen nog maar op.
Er is wel een belangrijk verschil met de verzuiling van vroeger en de verzuiling van nu. Iedereen heeft nu zijn eigen werkelijkheid en zijn eigen bubbeltje. En die eigen bubbeltjes die praten niet meer met elkaar. Er is niet meer, dit is niet eens meer overeenstemming over wat de waarheid is of wat gedeelde feiten zijn. Terwijl vroeger in de verzuiling praten de mensen aan de toppen van die zuilen, de mensen die hier het land bestuurden, de school besturen, dat soort mensen, die praten met elkaar. En er was nog iets van uitwisseling. En waar sociale media tot nu toe heel erg toe leiden, is dat die zuilen totaal van elkaar afgeschermd zijn, steeds extremer worden en eigenlijk helemaal niks meer met elkaar te maken willen hebben. Om toch nog iets optimistisch te zeggen. Kijk, deze problemen zijn niet nieuw, die zijn niet van gisteren. Die broeien al jaren. En in ieder geval heeft Donald Trump met zijn Twitter-presidentschap ervoor gezorgd dat die problemen volle bak aan de oppervlakte zijn gekomen. Dat polarisering een probleem is, dat desinformatie een probleem is. Dat zien we nu allemaal gebeuren voor onze ogen. Dus is het ook de hoop dat we aan de slag kunnen met het oplossen ervan.
Nou, dan kunnen we daar in ieder geval nog dankbaar voor zijn. Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Ken je onze NRC audio-app trouwens al? Hierin luister je niet alleen naar Vandaag, maar helpen we je ook andere podcasts te ontdekken. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Ido Havinga en Astrid Cornelissen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.